Goedemorgen allemaal, shalom. Ik wens u het allerbeste toe. Beste wensen zeggen ze vaak, en het allerbeste, weet je wat dat is? Het staat in de Bijbel ook, hè, wat het allerbeste is, of wat verreweg het beste is. Paulus zegt in de Filippenzenbrief, bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Dat is het allerbeste. En dat wensen we elkaar toe, niet alleen voor 2021, maar zou de Heer willen vertoefd te komen, ook voor de tijd nog. Daarna, vorige week was ik ook al in uw midden, maar toen waren er een heleboel niet aanwezig die er vandaag wel zijn. Maar toen heb ik gezegd dat ik een soort tweeluik zou gaan doen. Nou heb ik ontdekt dat tweeluik eigenlijk niet bestaat, het is eigenlijk altijd een drieluik. Maar goed, ik heb toch een tweeluik ervan gemaakt. En dat gaat over Jesaja, Jesaja 8 en Jesaja 9. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het laatste stuk van Jesaja 8. En vanmorgen willen we eigenlijk stilstaan bij, nou ja, nog één vers van hoofdstuk 8 in mijn Bijbel dan. En dan nog een paar versen van hoofdstuk 9. Jesaja 8 vanaf vers 23. Als je een Engelse Bijbel hebt, dan is dat vers 1 van hoofdstuk 9. Maar in dit geval is het dus vers 23 van hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 9 vers 6. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenen wonen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midjansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de ijver van de Heer van de legermachten zal dit doen. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God en dat Heer het ook zal zegenen aan ons hart. De vorige keer hebben we dus stilgestaan bij een aantal versen van hoofdstuk 8, waarin de Heer door Jesaja het volk oproept, al degenen die geloven, om niet bevreesd te zijn waarvoor de anderen bevreesd zijn. En niet angstig te zijn waar anderen angstig voor zijn. En dat we dat ook toegepast hebben in de tijd waarin wij leven. Wij hoeven niet angstig te zijn, bevreesd te zijn, waar zoveel mensen om ons heen mee te maken hebben. Natuurlijk, je kan best wel angst hebben als het gaat over de situatie van je persoonlijk met betrekking tot misschien je baan, misschien je werk, ook in al die coronatoestanden. Maar uiteindelijk is daar de Heere die voor je zorgen wil. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. We hebben met elkaar de vorige keer ook gezien dat degenen die de Heere niet kennen, die niet vanuit het woord leven, dat die in donkerheid en in duisternis en in benauwdheid wandelen. Want als je de Heere niet kent, dan leef je niet alleen in de duisternis, maar dan ben je ook duisternis, zegt Paulus in de Efezebrief: gij waart duisternis, maar thans ben je licht in de Heere. Duisternis is het kenmerk eigenlijk van deze wereld waar de vorst der duisternis regeert, Satan. En nu lezen we in dat 23e vers van hoofdstuk 8: er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Het gaat hier natuurlijk in de eerste plaats over Israël. Het land waarin benauwdheid is. Het is de situatie in de dagen van Jesaja. Daar was benauwdheid. Er was angst voor de macht van Syrië, wat nu ook nog steeds Syrië heet. Daar was ook het tienstammenrijk, want Jesaja had zijn bediening in het tweestammenrijk. En ook het tienstammenrijk probeerde wel om een voet aan de grond te krijgen in het tweestammenrijk. En uiteindelijk was daar de wereldmacht aan het opkomen, Assyrië. En er was een heleboel angst en vrees voor al datgene wat mensen hen zouden kunnen aandoen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een situatie waaronder Israël in de toekomst terecht zal komen, als er donkerheid en benauwdheid zal zijn. Het spreekt uiteindelijk ook van datgene wat de Heere doet. Uiteindelijk brengt hij het oordeel over Israël, en Israël zal komen in een tijd van Jacobs benauwdheid. Dat is nu nog steeds toekomst, de grote verdrukking, of zoals dat inderdaad in de Bijbel dan in het Oude Testament de tijd van Jacobs benauwdheid wordt genoemd. De tijd van het oordeel dat over Israël komen zal. Maar het zal niet donker blijven. En dat is het geweldige dat we dat, als we dat toepassen in ons eigen leven. Het lijkt wel voor sommige mensen alsof we niks anders dan in een donkere tunnel zitten. En als wij hier naartoe komen, mijn vrouw en ik, dan rijden we door twee tunnels heen. Nou, die zijn allebei niet zo erg lang. Ik weet niet precies hoe lang. Ik wil dat eerlijk gezegd nog even nakijken wat nou de langste tunnel ter wereld is. Maar die is volgens mij wel tientallen kilometers. En dan kan je je indenken dat er dan, ja, je ziet niks anders dan donker. En bij ons die kleine tunneltjes, daar zie je dan meestal, als je erin gaat, zie je al het eind. Hoewel de Benelux-tunnel niet zo is. Dan moet je eerst nog een bochtje door en dan zie je pas het eind. Maar er komt uiteindelijk licht aan het eind van de tunnel. En dat is wat God belooft. God belooft dat het niet altijd donker zal blijven, dat het niet altijd benauwdheid zal blijven, maar dat er licht komt aan het eind van de tunnel. Ook aan het eind van de tunnel van corona. Ook aan het eind van de tunnel van al datgene wat er in deze wereld gebeurt. Allerlei situaties waar we de vorige keer ook al even bij stil hebben gestaan. De ontwikkeling als je kijkt naar het klimaat. Je zult het misschien ook nog wel op de televisie gezien hebben dat sinds 100 jaar tot op vandaag dat de temperatuur gigantisch toch gestegen is. Dat er helemaal de laatste jaren totaal geen ijs meer is, geen sneeuw meer is, op een beetje natte sneeuw hier en daarna. De situatie met betrekking tot de afname van de insectenwereld, dat ook een groot probleem is. Nou, zo zijn er natuurlijk talloze dingen die uiteindelijk toch niet zo rooskleurig eruit zien. Maar God belooft dat het anders wordt. Er zal geen donkerheid blijven voor in het land waarin benauwdheid is. En dat is het geweldige, dat God dat ook voor Israël belooft. En dat dat uiteindelijk natuurlijk ook is voor ieder mens die nog in donkerheid wandelt en waarin het in zijn leven misschien wel benauwd is. Dat er geen donkerheid zal blijven, omdat uiteindelijk God zelf de mogelijkheid geeft tot het licht. Zoals hij in vroege tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali. Dat is Galilea, zoals dat wordt genoemd. Het Galilea waar de heidenvolken wonen, of het Galilea van de heidenen. Het noordelijk deel van Israël. Dat is het land waar Zebulon en Naftali onder andere ook hun erfdeel hadden ontvangen. En dat gedeelte van Israël, dat was vanuit Jeruzalem gezien een deel waar men minachtend naartoe keek. In Jeruzalem, daar waren de wetgeleerden. Daar waren degenen die de Heere dienden. Daar stond de tempel Daar was de godsdienst zoals God het bedoeld had, maar dat Galilea, dat was een achtergebleven gebied. En toen de Assyriërs de 10 stammen in ballingschap hebben gevoerd, toen kwamen er uiteindelijk, werden er allerlei volkjes gedeporteerd naar dat gebied, waardoor er allerlei vreemde volken ook in dat gebied woonden, die wel hun eigen afgoden wilden bleven dienen, maar aan de andere kant ook toch proberen de God van Israël te dienen. En verder waren daar dan ook nog weer Joodse mensen uit Samaria die alweer teruggekomen waren of niet weggevoerd waren. Het was echt een mix van alles en nog wat. Maar de Heere zegt, de minachting die er gebracht is, die zal hij uiteindelijk gaan veranderen. Hij zal in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Het land dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Het volk dat in duisternis wandelt, typisch zo'n tekst die nogal met kerst wordt aangehaald. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En wat is dat een geweldig perspectief. Het volk dat in duisternis wandelt, dat is het volk van Israël. Het volk van Israël in de dagen van Jesaja wandelde dat al in duisternis. In Jesaja 6, als Jesaja geroepen wordt door de Heere om profeet te zijn, dan zegt de Heere daar in dat Jesaja 6... Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen ze met hun ogen zien en met hun oren horen, met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Jesaja begint zijn bediening, nou eerlijk gezegd, niet met zo'n heel positief uitzicht. Het volk. Het hart van dat volk, dat zal vet zijn. De ogen gesloten, de oren toegesloten, opdat ze zich niet bekeren. En waarom is dat? Omdat men niet gelooft. Omdat men in zonde wandelt, zoals Jesaja 1, de vorige keer hebben we dat gezien, Jesaja 1 vers 4, waar dan de Heere heel nadrukkelijk de situatie van Israël, van Juda, beschrijft en zegt, wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten, ze hebben de Heere verlaten, de heilige van Israël verworpen, ze zijn vervreemd van achter hem aan. Het volk dat in duisternis wandelt. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus die woorden uit Jesaja 6 aanhaalt in Matteüs 13. En daarin ook in feite aangeeft, die situatie is nog steeds hetzelfde. Nog steeds is dat volk als volk een volk met dichte ogen en dichte oren. En Paulus in Handelingen 28 haalt ook weer die tekst aan uit Jesaja 6. En in feite is dat vandaag nog steeds hetzelfde voor het volk van Israël, niet voor individuele Joden. Er is altijd een overblijfsel geweest dat geloofde. En dat gelovig overblijfsel is er vandaag ook. Dat zit vandaag in de gemeente, het lichaam van Christus. Onze Messiaanse broeders en zusters horen tot datzelfde lichaam van Christus als wij die uit de heidenen zijn. Maar er komt een eind aan die situatie. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat Galilea van de volken, want daar gaat het hier in eerste instantie over. En dat wordt eigenlijk misschien wel bijna helemaal vervuld in de dagen van de Heer Jezus toen hij geboren is. Geboren in Bethlehem. En dan lezen we in het Matteüs-evangelie dat uiteindelijk als dan de Heer Jezus geboren is. Zijn ouders komen natuurlijk oorspronkelijk uit Galilea. En dan zien we dat uiteindelijk als dan de Heer Jezus geboren is En dan de wijzen uit het oosten zijn gekomen en Jozef en Maria op Gods aanwijzing naar Egypte vluchten, na de dood van Herodes terugkomen. En dan lees je in Matteüs hoofdstuk 2 dat als Jozef dan hoort dat een zoon van Herodes op de troon zit, dan is hij bevreesd om naar Bethlehem te gaan. Maar dan gaat hij, nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, enzovoort. Dus hij gaat naar Galilea. En als uiteindelijk dan de Heer Jezus op 30-jarige leeftijd aan zijn bediening begint, al die tijd is hij daar in Galilea geweest, is hij daar opgegroeid, hebben de mensen hem kunnen zien, ze hebben als het ware dat grote licht kunnen zien. En dan staat er, als hij dan de verzoeking in de woestijn heeft doorgemaakt, dan staat er dat hij dan ook naar Galilea gaat. En dan gaat hij naar Galilea en dan staat er in hoofdstuk 4 van Matteüs: toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea en hij verliet Nazareth en ging wonen in Kafarnachum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. En hier zie je dat Matteüs door de Heilige Geest die tekst uit Jesaja hoofdstuk 8 aanhaalt, hoofdstuk 9 aanhaalt. En daarmee laat zien dat in de dagen van de Heer Jezus Galilea op de eerste rang zat. Galilea, het land wat vanuit Jeruzalem het land was wat veracht werd. En je ziet eigenlijk wat Paulus later zegt als hij tegen de Korinthe zegt: wat veracht is, dat heeft God uitverkoren. Wat niet in aanzien is, dat heeft God uitverkoren. Op datgene wat in aanzien is te beschamen. En zo werkt God nog steeds. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Natuurlijk gaat het ook naar de toekomst toe. Als Israël straks in duisternis wandelt, dan zal het op een bepaald moment een groot licht zien. Dan komt de Messias, een groot licht. Dat grote licht, dat kom je voor het eerst tegen in Genesis hoofdstuk 1. En God maakte de twee lichten, het grote licht tot heerschappij over de dag en het kleine licht tot heerschappij over de nacht. En het grote licht, de zon, is een beeld van God, is een beeld van de Messias. In Malachi, hoofdstuk 4, het laatste hoofdstuk van ons Oude Testament: en over u zal de zon der gerechtigheid opgaan met schaduw onder uw vleugelen. De Messias, de Heer Jezus. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal, in mijn vertaling, een licht schijnen, maar er staat gewoon, zal licht schijnen. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Dat Galilea, dat zat altijd op de eerste rang, ook als het ging over ellende en narigheid. Als de volken, de legers uit het noorden kwamen via de vlakte van Megiddo, Jezreel, dan was het eerste waar ze inkwamen, was dan Galilea. En dat was gebeurd in de tijd van de Syriërs, Ben-Hadad. Die nam ook een aantal steden in, daar in dat noorden van Israël. Later de koning van Assyrië nam ook weer steden in. En dat ging natuurlijk allemaal niet zo leuk, alleen een stad innemen, maar er werden mensen gedood, er werden vrouwen verkracht, er werd een heleboel ellende aangericht. En straks in de toekomst, als Israël daar weer in die situatie zit waar ik al over had, de tijd van Jacob's benauwdheid, dan zullen ook weer legers uit het noorden komen, de grote wereldleider, en zal uiteindelijk Jeruzalem gaan belegeren. Dan komt hij ook weer via dat noordelijke gedeelte. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Want dan zal aan het eind van die grote verdrukking de Messias komen. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal licht schijnen. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Eigenlijk zitten we allemaal in die schaduw van de dood. Dat klinkt misschien niet zo positief, maar het is wel realistisch, denk ik. De dood is een schaduw eigenlijk al over ons leven. Zodra je geboren bent, is daar al de schaduw van de dood. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We leven eigenlijk in het land van de schaduw van de dood. En dat zal voor Israël in de toekomst nog misschien wel iets nadrukkelijker zijn. Land in de schaduw van de dood. We hebben het onlangs misschien meegemaakt in ons eigen leven, onze zuster, dat haar man overleden is. En zoveel anderen die in het afgelopen jaar iemand hebben moeten afstaan. De schaduw van de dood. De dood is een realiteit die aan één kant vaak weggestopt wordt, zeker ook bij ons in Nederland. Als je ziet hoe men in het buitenland daarmee omgaat, is dat allemaal heel anders als bij ons. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook met cultuur te maken en met allerlei andere dingen misschien. Aan de andere kant zie je dat de dood ook soms gezien wordt als iemand die bevrijdt. De vorige keer heb ik gezegd dat ik een boek van Baantje aan het lezen ben. En dat is niet een detective, maar het zijn allemaal korte verhaaltjes over allerlei dingen die hij heeft meegemaakt. Daar in zijn recherchetijd in Amsterdam. En toen vond hij een briefje in de zak van een jonge man. Die was doodgeschoten door zijn jaloerse vriendin. En daar stond op dat briefje: wordt het leven u te zwaar? Ga naar hem die alle pijnen stilt. Zijt gij vermoeid en belast, ga tot hem die u eeuwige rust biedt. Waarom zoekt ge vruchteloos naar vrede? Het leven zal het u niet schenken. Waarom zoudt u nog langer kwellen? Ontvlucht toch die afschuwelijke dreiging van oorlog, atoombom en straling. Waarom blijft ge nog als een dwaas op deze aarde dolen? Hier vindt ge slechts strijd, verdriet, onzekerheid. Geloof me, slechts hij geeft u vrede, vergetelheid. En over wie gaat het dan? Nou, dan lijkt het wel heel veel op de Heer Jezus. Maar dan staat erachter, hij de dood, z'n mans beste vriend en zo nabij. We leven in de schaduw van de dood. Maar wat is het dan geweldig dat God daar in die schaduw het licht geeft. Het licht, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal licht schijnen. Dat is wat God belooft. Dat is wat God belooft voor ieder mens, ook degene die misschien meekijken en de Heer Jezus nog niet kennen. Er is licht en dat licht is de Heer Jezus Christus. Hij is degene die in je leven wil komen en die je leven wil verlichten. Als je hem kent, dan zul je niet meer in de duisternis wandelen, maar je zult het licht van het leven hebben. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u de blijdschap niet groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Dat gaat nog steeds over Israël. En er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, dat gebeurt dus in onze tijd waarin wij leven. Het volk is talrijk gemaakt. Er wonen natuurlijk al ongeveer zo'n 6 miljoen Joden in het beloofde land. Maar ja, er wonen er ook nog zo'n 6 of 8 miljoen buiten dat beloofde land. Maar deze woorden die Jesaja hier spreekt, gaan mijns inziens over de toekomst waarin in Hosea gesproken wordt over dat uiteindelijk het volk van Israël zal zijn als het zand aan de oever van de zee. Niet te tellen. Het gaat over de toekomst waarin het volk terug verzameld is naar het land Israël door de Messias. En dat ze inderdaad blij zullen zijn voor Gods aangezicht. Dat ze blij zullen zijn met al die zegen die God hen gegeven heeft in de Heer Jezus. En waarom? Waarom zijn ze blij? Nou, dat staat in vers 3. Want, redengevend, want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt gij verbroken als eens op Midiansdag. U hebt gebroken de last, de stok en de knuppel. Dat lijkt al heel veel op wat heel lang geleden gebeurd is in Egypte. Daar is ook de last van hun schouder, de stok op hun schouder, de knuppel van de slavendrijver. Heeft God verbroken, heeft ze weggehaald uit dat land Egypte en uiteindelijk gebracht in het land dat hij aan de vaderen beloofd heeft. Maar in de toekomst zal dat dus ook zo zijn. Want de wereldleider zal een ongelooflijke last op de schouders van Israël leggen en met een knuppel dat volk tuchtigen en vervolgen. Maar de Heere grijpt in, als eens op Midjansdag, zoals hij dat deed door Gideon, op Midjansdag. Het is geweldig dat de Heere dat allemaal gaat doen, dat dat een belofte is. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Met andere woorden, alles wat met oorlog te maken heeft, zal verdwijnen. De Heer zal er een eind aan maken. Waar de Verenigde Naties al jaren mee bezig zijn om dat te realiseren in deze wereld, en wat nooit door hen gerealiseerd zal kunnen worden. Het is er al eigenlijk alleen maar wereldwijd gezien erger op geworden. Overal brandhaarden, overal mensen die tegen elkaar opstaan. Maar de Heer gaat het uiteindelijk anders maken. Elke laars, soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden voedsel voor het vuur. God grijpt in. Welke reden? Hoe kan dat? Want, weer een redengevend woord. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Hele bekende woorden natuurlijk als we de Heer Jezus, als we de Bijbel kennen. Maar het is zo geweldig wat hier staat. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Je kan het op twee manieren uitleggen. In de eerste plaats, een kind is ons geboren, dat wijst op de mens zijn van de Messias. En een zoon is ons gegeven, wijst op het God zijn van de Messias. Want God, als we lief, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar je kan het ook op een andere manier uitleggen. Je kan zeggen, het kind is ons geboren, dat is de geboorte in Bethlehem. En een zoon is ons gegeven, is dat hij opgestaan was uit de doden in Jeruzalem. Want een zoon is ons gegeven, natuurlijk, hij was de zoon van God voor het kruis. Maar het opmerkelijke is dat ook later in de Hebreeën wordt gezegd dat de Heer Jezus, toen hij opgestaan is uit de doden, dat hij een naam heeft gekregen boven alle naam. En dat is de Zoon. Hij is de Zoon die uiteindelijk alles gaat doen wat de Vader in gedachten had. Een Zoon is ons gegeven. Het is de apostel Paulus die in Handelingen 13 Psalm 2 aanhaalt. In Psalm 2 staat dat ik heb toch mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En dan zegt de zoon daar in Psalm 2. Ja, ik zal van het besluit verhalen. De ik ben heeft tot mij gezegd. Mijn zoon zijt gij, heden heb ik u verwekt. En dat gaat niet om het verwekken in de maagd Maria. Maar dat gaat om het verwekken uit de doden. Opgestaan uit de doden. Paulus die spreekt daarover in Handelingen 13, als hij in een synagoge is. En dan zegt hij in vers 29, onder andere een eindje doorlezend, dus Handelingen 13, vers 29, en toen ze alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen ze hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals hij ook in de tweede psalm zegt, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, enzovoort. Dus u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, slaat op de opstanding van tussen de doden uit. De Heer Jezus kon geen koning tot in eeuwigheid blijven, of zijn, toen hij nog in een sterfelijk lichaam op aarde wandelde. Hij kon pas koning tot in eeuwigheid zijn als hij opgestaan zou zijn uit de doden. Daar begint in feite dat geweldige wat ook hier beschreven wordt. Want een kind is ons geboren, zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. De heerschappij rust op zijn schouder. Die schouder heeft eerst het kruis gedragen. En nu staat er, en nu is de heerschappij op zijn schouder. Omdat hij het kruis gedragen heeft, heeft hij inderdaad die heerschappij ontvangen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt de Heer Jezus, opgestaan uit de doden tot zijn discipelen. De heerschappij is op zijn schouders. Dat woordje heerschappij, dat is best wel een apart woordje. En dat betekent zoiets als autoriteit. Alle rechten, alle verantwoordelijkheden rusten op zijn schouder. In Daniël hoofdstuk 7, daar zien we dat inderdaad hij al die heerschappij heeft ontvangen. Of, ja, heeft ontvangen en uiteindelijk uit gaat oefenen. In Daniël 7, vers 13 en 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Sluit helemaal aan op Jesaja. De heerschappij is op zijn schouder. De Heer Jezus is nu in de hemel, ter rechterhand van de majesteit, ter rechterhand van de Vader. Maar hij oefent de heerschappij niet uit nog. Er zit een gat tussen zijn opstanding en zijn wederkomst. Dat is de tijd waarin wij leven. En die heerschappij die gaat hij uiteindelijk uitoefenen als hij komt om plaats te nemen op de troon van David. Want daar gaat het natuurlijk over in het zesde vers. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder. Hij komt terug om die heerschappij uit te voeren en uit te oefenen. En men noemt zijn naam, ja letterlijk staat er, men roept zijn naam uit. Wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Heel veel over te zeggen over die namen, tijd ontbreekt. Sommige vertalingen zegt wonderlijke raadsman. Die zetten allemaal twee woorden. Dus misschien in de hele cadans van het kleine stukje, het is een soort opsomming. Wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En vredevorst is in het Hebreeuws ook twee woorden, Sar Shalom. Wat geweldig, men noemt zijn naam. Men roept zijn naam uit, zijn wezen, hè? Want naam betekent wie hij is. Zijn wezen is wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En als je daar nou, zonder daar nou tot in de details in te duiken, als ik er zo een paar woorden uithaal, wonderlijk, God, Vader en vrede. Wonderlijk, God, Vader en vrede. Wat is het geweldig dat je, als je de Heer Jezus, als je die Messias hebt mogen leren kennen als je redder en verlosser. Wat is het wonderlijk dat je hem hebt leren kennen. Wat een wonder van genade dat hij zichzelf aan jou bekend gemaakt heeft. Wonderlijk. God heeft dat gedaan. God heeft het initiatief genomen voor jouw redding. En God neemt het initiatief voor jouw redding als je de Heer Jezus nog niet kent. God kwam naar deze wereld. Een zoon is ons gegeven. Vader. Wat is het geweldig dat je hem vader mag noemen. God, onze vader. Er zijn zoveel mensen in deze wereld, ook een hele grote godsdienst, die God niet als vader kennen. Die kennen alleen maar als God. Maar wat geweldig als we God, die geweldige grote God, als vader, de allerliefste vader mogen kennen die er bestaat. En dat hij vrede geeft. Vrede. Vrede met God en vrede van God. En die vrede, die gaat uiteindelijk door de Heer Jezus gerealiseerd worden hier op aarde. Aan de uitbreiding van deze heerschappij, zegt de Herziende Statenvertaling, misschien wat beter vertaald, de grootheid van die heerschappij. Die ontzettende grootheid van die heerschappij van de Heer Jezus. En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Dan komen we natuurlijk weer bij die eenvoudige kamer van Maria, waar dan Gabriel verschijnt en tegen Maria zegt, en hij zal zitten op de troon van zijn vader David tot in eeuwigheid. En hij zal dat rijk van David, dat zal hij als het ware herstellen in een totaal ander realiteit. En hij zal het grondvesten en het ondersteunen. Het grondvesten en het ondersteunen. In het Engels establish. Dat we zeggen, ja, daar zie je dat het voortgaat en dat hij het ook afmaakt. Dus hij begint ermee. Hij gaat ermee verder en hij voleindigt het ook. En hij zal dat doen door recht en gerechtigheid. Niet alleen maar door lief te zijn voor de mensen, maar door recht en gerechtigheid. Waar het in zoveel landen aan recht en gerechtigheid ontbreekt. Waar wereldleiders recht en gerechtigheid met voeten treden. Alleen maar bezig zijn eigenlijk voor hun eigen macht, voor hun eigen positie, voor hun eigen zakken die gevuld moeten worden. Maar er komt een koning die naar recht en gerechtigheid dat koninkrijk zal vestigen en zal handhaven en ook zal voltooien. En dan staat er zo bijzonder achter, de ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Het is eigenlijk heel apart dat dat eronder staat. De ijver wordt ook vaak vertaald met jaloezie, hè? De jaloezie van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dat woordje ijver, wat je hier tegenkomt, dat kom je voor de allereerste keer in het Hebreeuws tegen in Numeri hoofdstuk 5. In Numeri 5, daar gaat het over een wet met betrekking tot jaloezie. Een man denkt, een getrouwde man denkt dat zijn vrouw vreemd is gegaan. En dan moet hij met die vrouw naar de tabernakel gaan en dan is daar een heel ritueel. Die man die is bang dat die vrouw, ja, voor een ander gekozen heeft. Maar die man zegt, ja, maar die vrouw is van mij. En als je dat dus leest, dan helemaal in dat nummer 5, daar is natuurlijk nog heel veel over te zeggen verder. Maar toen ik daar over nadacht, toen dacht ik, ja, de Heere van de legermachten, de Heere Jezus, want dat is ook een titel van hem. Hij is degene die als het ware in jaloersheid dat koninkrijk vestigt. Dat koninkrijk wat nu eigenlijk in de handen van Satan is. Maar de Heer zegt als het ware, dat koninkrijk is van mij. Mij komt dat alleen toe. Ik ben degene die daar recht op heb. En als zodanig zal hij dus dat koninkrijk gaan vestigen en dat koninkrijk gaan realiseren om uiteindelijk die geweldige profetieën en die geweldige beloften aan de vaderen gedaan tot stand te brengen. Wat is het geweldig dat je in donkere tijden, dat je dan uitzicht mag hebben. Uitzicht dat er licht komt. En dat licht is alleen maar bij God vandaan te krijgen en te ontvangen. Hij is degene die het licht is. En in hem is in het geheel geen duisternis. Hij is licht. En hij komt, de Heer Jezus komt. En in die verwachting mogen we ook dit jaar beginnen. De verwachting van zijn komst. En wat geweldig dat we tot dat moment dat hij komt ons mogen laten gebruiken door hem om een licht te zijn in deze donkere, duistere wereld. Glorie voor zijn naam. Amen. Ja, we danken u, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen die geweldige woorden mochten lezen uit Jesaja. Woorden zo lang geleden door u opgeschreven door de hand van Jesaja. Woorden met een geweldige inhoud, met een geweldige toekomst. En dank u wel dat u het licht belooft, omdat u zelf het licht bent. Dank u wel dat u ook zelf degene bent die dat licht ook benoemd hebt, zoals we dat ook lezen in Genesis 1. En u maakt de scheiding tussen het licht en de duisternis. En het licht noemde u dag. En de duisternis noemde u nacht. En daar hebben wij nog steeds mee te maken. Met die letterlijke dag en nacht, maar ook met die geestelijke dag en nacht. We willen u hartelijk danken dat u uiteindelijk allemaal licht zult maken. Zoals in dat laatste boek van uw Bijbel staat. Er zal geen nacht zijn. Want de poorten van het Nieuwe Jeruzalem zullen niet gesloten worden, omdat er gewoon geen duisternis, geen donkerheid, geen nacht meer zal zijn. Onvoorstelbaar. Wat geweldig. Hoe wonderlijk bent u die dat allemaal gaat realiseren, Heer Jezus. En dank u wel dat u ook in ons leven het licht hebt laten schijnen. U zelf bent in ons leven gekomen, zoals we dat ook vanmorgen lazen uit de brief aan Johannes. Dat wij in u zijn en dat u in ons bent. Omdat u ons van uw geest gegeven hebt. Dank u wel dat u met een ieder van ons wilt zijn, ook dit nieuwe jaar in. Ik wil u danken dat u in ieder van ons wilt steunen en sterken en kracht wilt geven. Ook de kinderen brengen we bij u. Ook als het allemaal zo raar gaat met school en thuisonderwijs. Ik wil u bidden dat deze hele toestand van corona toch spoedig weer omgewend zal worden naar het positieve. We weten dat er licht aan het eind van de tunnel is, zoals dat ook wel wordt genoemd de laatste dagen in de media, doordat het vaccin beschikbaar is of beschikbaar komt. En dat is op zichzelf positief nieuws, maar we danken u dat we ons daar niet totaal op moeten blindstaren. Want dat is dan weer even de oplossing voor een tijdelijk probleem. Maar dank u wel dat u degene bent die de problemen werkelijk kunt oplossen. En het grote probleem van ons is de zonde natuur, waar u mee afgerekend hebt door uw lijden en sterven, Heer Jezus. Door uw opstanding van tussen de doden uit. Dank u wel dat u met een ieder van ons wilt zijn, wilt sterken, steunen, bemoedigen en troosten. En dank u wel dat u ook met ons wilt gaan, ook vandaag. Dank u wel dat we mogen uitzien naar uw komst. En dat we het mogen vragen, ja, kom spoedig, Heere, uit genade, om uw naams wil. Amen.